RSM. Puls.
Welkom beste luisteraars, alweer de 43ste podcastopname. Waarbij wij natuurlijk weer op een hele leukere manier ingaan op allerlei soorten zaken over duurzaamheid, strategie en dergelijke. Dit is RSM Puls. Deze week is die gezamenlijk met Brian.
Goedemiddag allemaal.
Goeiedag. Inderdaad. Hey, we hebben hem eigenlijk nog niet eens besproken, maar de verwondering van de week. Heb jij hem?
Oeh.
Wat verbaast je deze week? Ik zat eigenlijk vanochtend te kijken naar het journaal en toen dacht ik, verdraaid. Die kan echt wel mee.
En dat is?
Het strafhof.
Oh ja,
en
zeker.
Dat het dan allemaal weer lekt binnen onze gelederen van de politiek.
Ja.
Dus het begint toch bijna een beetje te lijken op het feit dat het wel erg open is allemaal.
Ja,
maar oké. Okay,
dat klopt.
Netanyahu was het niet helemaal eens. Die had toch wel wat verweer.
Nee, die had daar bepaald ideeën bij. Dat klopt.
Ja. Nou, het verwonderde in ieder geval wel. Het verbaast misschien niet eens. En ik denk niet dat wij hier zitten om een hele zware politieke uitspraak te doen. Zeker niet omdat we er ook net iets te weinig vanaf weten. Dus
zeker weten.
Laat het gewoon
zeker
bij de verwondering van de week houden. Dat hebben we hierbij gedaan. Het is toch weer een stap in een richting. En uiteindelijk, ja, de diepere wens in het gelederen, denk ik dat ik ook namens jou mag spreken, is dat er eigenlijk maar nergens oorlog is. Maar dat heeft te maken met onze leeftijd, denk ik.
Dat ook.
Luisteraars, je zit dus te luisteren naar twee oudere mannen die gelukkig al een heleboel hebben gezien en dus graag ook wat kennis willen delen. En vandaag willen we het heel graag hebben in deze 43ste Puls over Global International Mobility. Het is eigenlijk een hele makkelijke, als je gaat bedenken dat de hele wereld tegenwoordig mobiel is. Als je kijkt naar de mensen zelf, zeker de generatie die ons zal opvolgen, die hebben het al helemaal in zich om ergens te gaan zitten voor 2 maanden. Er zijn ook bedrijven die dat faciliteren. We zien het zelf, PwC gaat het ook doen.
Ja.
Gelijkwaardige. 2 maanden lang mag je ergens gaan zitten en werk maar remote. Dat zal niet meteen natuurlijk heel veel impact hebben. Maar jij hebt dagelijks te maken met dit soort zaken. Maar dan wel voor een langere duur.
Ja, zeker. Zeker nee. Er zijn allerlei vormen van, ik noem het even, internationale mobiliteit of internationale werkmobiliteit. Lange termijn uitzendingen, korte termijn uitzendingen, zakenreizen, wat we veelal als business trips aanduiden. Maar ook de opkomst van het fenomeen remote workers, waar we vorige keer uitgebreid met Gideon Lont bij hebben stilgestaan. En het heeft allemaal zo zijn eigen dynamiek en zijn eigen gevolgen en dingen waar je steeds op moet letten. En de landschap die is daarin ook aan het veranderen. En daar gaan we natuurlijk even bij stilstaan vandaag.
Nou, wij gaan het echt over, zoals we het dan zelf mooi omschrijven, de future of mobility.
Zeker.
Ja,
zeker.
Gewoon, wat is nu de toekomst? Waar moet u rekening mee houden? Lekker praktisch. Daar houden we van. Eerst even voor de luisteraars en voor onszelf ook gewoon eventjes het topicje helemaal netjes neerzetten. We hebben het over uitzenden van personeel, grensarbeiders, business travelers en remote workers. Ik denk
zeker
dat de groep is waar we het nu over gaan hebben.
Ja, zeker wel. Zeker wel.
Jij bent de expert.
Zal ik eerst beginnen over wat vertellen?
Wat er met compliance dan een beetje aan de hand is. Laten we dan met het droogst beginnen.
Ja, nou, historisch gezien noem ik het even. En dat zijn zeg maar de hardcore zaken. Zijn belasting en sociale zekerheid. Als iemand van één land naar een ander land gaat verhuizen voor langere duur. In verband met een uitzending voor werk. Dan heeft dat gevolgen voor deze persoon zijn belasting- en sociale zekerheidspositie. Daarvan moet de werkgever eigenlijk op de hoogte zijn. Want dat kan dus ook gevolgen hebben voor wat de werkgever allemaal in dat andere land moet regelen. Nou, binnen een concern noem ik het even, binnen een multinational zijn daar vaak al gewoon echt duidelijke processen en policies die daarachter zitten. Die allemaal aangeven vanuit de structuur en vanuit de onderneming hoe ze daarmee zouden willen omgaan. Hè, wat de doelstellingen zijn ook van de uitzending en noem het maar op. Maar het moet nog wel gebeuren.
Ja.
Zeg maar de belastingzaken regelen en de sociale zekerheidszaken regelen. daarbij komt dat we tegenwoordig ook wel zien dat hoe de autoriteiten in zeg maar het uitzendende en het ontvangende land daarnaar kijken, dat het ook aan het veranderen is. Vroeger was er heel veel te doen om wat is precies de belastingpositie, wanneer gaat die in? En daar was wel wat ruimte voor interpretatie over. Maar het gaat er steeds meer naartoe dat overheden in control willen zijn, noem ik het even. En eigenlijk al stellen vanaf dag 1 dat er al een belastingplicht ontstaat in het buitenland. Nou, of dat wel of niet zo is, moet je nog nagaan aan de hand van de feiten en omstandigheden.
Gewoon in de huidige wereld is het natuurlijk heel normaal dat je het precies weet wanneer iemand waar is.
Oh ja, zeker. Zeker. Dat is ook allemaal goed te tracken. De vraag die dan speelt is vanaf welk moment geldt dan die belastingplicht eventueel in het andere land. En die wordt steeds meer, als het aan de overheden ligt, naar voren gehaald. En ergens is dat ook wel begrijpelijk. Aan de andere kant, we hebben nog wel met wat verouderde verdragen en beleid op dat vlak te maken. Dus je moet wel scherp hebben hoe daarmee om te gaan. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de sociale zekerheidspositie van deze mensen. Dus je zal denk ik intern ook moeten nagaan van, goh, hoe willen we daarmee omgaan? Dat is denk ik de eerste vraag. Meer vanuit een beleid of misschien wel strategisch niveau. Hè? Wat is de plek überhaupt van internationale werkmobiliteit binnen de onderneming? Tot aan hoe het uitgevoerd gaat worden. En het lastige, maar dat is wat ik tegelijkertijd het mooie vind aan het vak, is dat het eigenlijk altijd neerkomt op de specifieke feiten en omstandigheden van de persoon zelf. Wat is hij single? Is hij getrouwd? Heeft hij een gezin? Ja. Heeft hij een woning? Wat gebeurt er met het gezin tijdens de uitzending? Gaan die mee? Gaan die niet mee?
In hoeverre zitten die wortels vast? Hè? Want daar zijn wij uiteindelijk mee opgegroeid.
Zeker.
Die wortels die zitten ergens vast in het land en daar mag dan ook de belastingheffing plaatsvinden.
Ja, in het begin
maar
wel.
Dat is tegenwoordig natuurlijk al helemaal niet meer zo heel wortelvast.
Nee, daarom. Het is niet ongewoon dat zelfs bij korte termijn uitzendingen dat het gezin meegaat. We hebben nu te maken met een geval waarbij iemand voor 11 maanden hier naartoe komt, maar die heeft zijn hele gezin meegenomen. Nou, zeg het maar. Dus we moeten echt wel goed gaan kijken naar wat is er nou precies gebeurd. Wat zijn de onderliggende feiten en omstandigheden? Ja. Wat is de intentie?
Is het toch waar meer aan het voorkomen? Het, ik denk dat het toch wel interessant is. Ik zag toevallig COP29. Ik geloof dat er 80.000 mensen zijn gekomen. Mm-hmm. Nou, dat betekent dus dat er een heleboel mensen in het vliegtuig zijn gestapt. En er worden daar ook mensen daadwerkelijk ondervraagd. Van joh, vind je het nou goed om hier allemaal naartoe te komen? En dan staat er een Nederlandse meneer die de vereniging die zegt, ja, we moeten toch wel een keer met elkaar spreken. Dan denk ik, ja, dat moet ik ook altijd met een hoop mensen. Maar tegenwoordig is er ook een hoop online mogelijk. Dus de oproep is ook gekomen om dat te downsizen.
Ja.
In het kader ook van die duurzaamheid waar we hier graag ook over spreken.
Zeker.
Zie je wel dat uiteindelijk de laatste tijd daar rekening mee wordt gehouden. Duurzaamheid zit aan een aantal regels vast. Een van die regels is ook het sociale aspect. Dus je ziet bijvoorbeeld dat werknemers nu in staat zijn om ergens anders eens een keer de geest te verruimen. En in bijvoorbeeld Zuid-Amerika of Zuid-Afrika te gaan zitten voor 2 maanden. Dus dat is een heel goed punt voor die mensen.
Ja.
Maar hoe past dat binnen die regeltjes inderdaad? Nou, daar ga jij het dan verder over hebben. En in het perspectief van het verleden is het meer aan het worden. En
ja,
dat is
zeker.
Toch wel een trend die jij ziet, hè?
Zeker, zeker wel. Ja, en wel op meerdere vlakken. Om te beginnen gewoon met die uitzendingen zelf. We hebben natuurlijk ook de fenomeen korte termijn uitzendingen of misschien wel business travelers. De vraag is op welke manier die reizen steeds plaatsvinden van het uitzendende land naar het ontvangende land. Of gewoon voor je werk af en toe eens een trip hier en een trip daar. En welke initiatieven nemen ondernemingen om daar een stukje duurzaamheid in te brengen. Is het nou nodig om met het vliegtuig te gaan? Of kan dat ook bijvoorbeeld met de trein of op een andere sustainable manier? Is het wel nodig om zo vaak te gaan reizen? Kunnen een aantal dingen ook afgedekt worden, bijvoorbeeld door een deel daarvan met virtual meetings te doen. Hè. We hebben de technology daarvoor tegenwoordig, wat echt een sprong heeft genomen tijdens de coronapandemie en zo. Maar ook, ook zelfs voor lange termijn uitzendingen kun je nadenken over... is het nou nodig om, om alles te verschepen naar het andere land? Tuurlijk, er zijn altijd zaken die, die het gezin graag wil meenemen. We blijven natuurlijk gewoon mensen. Maar er zijn ook wel sustainable alternatives te bedenken voor hoe je omgaat met je huisvesting en je, je living in het land waar je naartoe wordt uitgezonden. Dus het is een hele scala aan dingen waar je aan kan denken. Voor wat betreft het sociale aspect, en dan betrek ik het heel even richting, richting Europa op dit moment. We zien eigenlijk een ontwikkeling dat steeds meer gekeken wordt naar de detacheringsrichtlijn die we ooit in het leven hebben geroepen.
En, dat is een Europese richtlijn.
Ja, dat is een Europese richtlijn. En die, die is eigenlijk bestemd om ervoor te zorgen dat als iemand van land A naar land B gaat binnen Europa op een uitzending, dat daar een melding van plaatsvindt, zodat er een stukje controle kan plaatsvinden of de arbeidsvoorwaarden conform zijn in het land waar naartoe wordt uitgezonden. Of deze mensen bijvoorbeeld het minimumloon ontvangen. Of ze wel adequate verdeling hebben tussen werktijden en rusttijden. Dus allemaal dat soort zaken die zitten allemaal verwerkt in dat detacheringsrichtlijn. Dat vind ik wel een hele sterke sociale uitgangspunt binnen Europa. Dat we ook zeg maar de werknemers die daarvoor worden uitgezonden beschermen. En begrijp me niet verkeerd, die detacheringsrichtlijn is er om ervoor te zorgen dat het gebeurt. Het moet eigenlijk al gebeuren op basis van diverse wetten, belastingverdragen, sociale verzekeringsverdragen, noem het maar op. Maar die detacheringsrichtlijn is er echt om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, dat vind ik wel een vrij belangrijke. Persoonlijk vind ik altijd dat het ook vanuit het bedrijf structuur ergens een plek moet hebben. En dan hebben we het meer over het governance stuk. En ik vind eigenlijk dat governance alles omvat in dat verhaal. Dus ook het stukje sociaal en het stukje environmental, dat zit daar heel sterk in verweven. Dus het gaat ook...
mooie Excel-sheet wat je had doorgestuurd, wat er allemaal bij komt kijken. Dat vond ik wel een hele mooie. Kun je inderdaad meteen verder op doorgaan, want dat dekt een heleboel af.
Ja, dankjewel.
De governance part, dat zit inderdaad dan toon at the top waarmee het begint.
Nou ja, je zal als bedrijf denk ik anno 2024 en verder goed moeten nadenken hoe je met je internationale workforce wil omgaan. Begrijp me niet verkeerd. Ja. Ook over je hele workforce en je hele bedrijf hoor, daar gaat het niet om.
Ja, je moet er anders over gaan nadenken.
Je moet er anders
toekomst.
Over gaan nadenken. Ja. En ook ten aanzien van je internationale werkmobiliteit. Dat is een niet weg te denken fenomeen. Ik denk dat het ook voor het verder ontwikkelen van bedrijven en de economie en wat dat ook allemaal aan goeds oplevert, is het ook wel belangrijk dat die er blijft. Ja. Dat vind ik zeker.
Nou, ik denk dat die mobiliteit ertoe leidt dat je gewoon met nieuwe ideeën en nieuwe mensen spreekt.
Ja, absoluut.
Anders wordt het groepje zo klein. Want dat gaat, vind ik het best jammer dat er inderdaad zo'n 30% regeling aangeknabbeld wordt.
Ja, maar dat is denk ik zwaar onterecht.
Maar dat is dan echt alleen voor Nederland. Als je kijkt naar het cultuurverschil wat nu sowieso over de hele wereld wel plaatsvindt. En ik denk dat dat natuurlijk in de westerse wereld iets meer is dan in Azië bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die wens is er in ieder geval meer in de westerse wereld. Het heeft wel tot gevolg dat bedrijven dan ook zich anders moeten insteken op het werven van het personeel zelf.
Ja, dat denk ik wel. Er wordt wel eens gesproken, of er werd gesproken over een war on talent. Mm-hmm. Dat is al een aantal jaar geleden. Het begint een beetje te lijken ook op de war of people nu. Dat gewoon mm-hmm. dat mensen overal handjes zoeken die kunnen helpen. Je ziet ook een verschuiving meer bij de nieuwere generaties, dat zij ook op zoek gaan naar werkgevers die zeg maar ESG en met name de environmental en social die dat hoog in het vaandel hebben. Dus dat is ook een selectiecriteria aan het worden voor de workforce.
En die mensen die moeten wel een beetje wat van de wereld hebben gezien.
Dat vind ik ook.
Onze eigen
dat vind
mensen.
Ik ook.
Ja. Het heeft toch altijd een grote pre op het moment dat ze ergens ook een keer in Afrika hebben gestaan. Waar bijvoorbeeld bij een mijn iets gewonnen wordt.
Zeker.
Om in ieder geval het gevoel erbij te hebben wat dit allemaal inhoudt.
Ja, nee, daar ben ik het ook helemaal met je eens. En in combinatie dan met die, laten we de war on people noemen, zullen bedrijven zich ook naast de wettelijke verplichtingen, zeg ik even, rekenschap moeten gaan houden met het feit dat mensen dat belangrijk vinden. Wat hun rol daarbij eventueel bij wordt binnen het bedrijf, dat is dan altijd maar de vraag. Maar ze zijn op zoek naar werkgevers ook meer en meer die dit soort zaken ook daar duidelijke strategie, duidelijke beleid en dat ook daadwerkelijk uitvoeren.
Ja, maar dat is dan inderdaad vanuit de toon uit de top.
Zeker.
En heeft die top ook wel een probleem? Want als wij mensen allemaal ergens neer gaan zetten, letterlijk toen wij hier naartoe liepen, kreeg ik de vraag van, kan ik 3 weken vanuit Kuwait werken in mei 2025? Nou, het antwoord erop is, ja, je kan overal vandaan werken wat mij betreft. Want ik deed het ook toen ik aan het reizen was. Voor werk? Ja, het antwoord is ja. Maar door die diversiteit. Zie je dan, als je jij in jouw professie ziet, natuurlijk nog beter dan, ik kan het alleen maar bedenken. Zie je in jouw professie niet een lastigheidje voor de mensen die dit moeten begeleiden, om dat legal-wise allemaal goed te regelen?
Ja, zeker. Zeker. Nee,
de aansprakelijkheden. Man die valt daar een keer. Als ik alleen maar kijk naar ons, hè? We hebben overal kantoren. Dus ja, we hebben overal contacten. Maar iemand valt in het kantoor of er is een bedrijfsongeval daar. Die rare dingen waar je totaal geen rekening mee houdt. Hoe zie je die regelgeving voor je?
Nou, het valt in de praktijk gelukkig nog wel mee. Ja, kijk, in ieder geval is het heel vervelend. Ja. En doorgaans, als het gaat om een reis van 3 weken waarbij je nog werkt. Hè, de zogenaamde workations, noem ik het even. Je gaat een land verkennen en tegelijkertijd doe je ook wat dagen je werk. Over het algemeen is daarin voorzien door de verzekeringen.
Ja.
Omdat het niet een langere termijn betreft. Maar waar wij wel steeds op attenderen is dat bedrijven daar wel een duidelijk beleid moeten hebben richting de werknemers. Dat het niet onbeperkt zomaar kan. We leven niet in een wereld waarbij je zomaar kan zeggen, ga maar een half jaar daar zitten en als je maar dagelijks je dingetjes doet, dan vinden we het wel prima. Dat wordt dan heel, heel ingewikkeld. En dan zie je ook dat bedrijven steeds meer verschuiven met dit soort workations. Dat ze echt wel een beperking opleggen. Nou, 3 weken, 4 weken mag wel. Ik denk zelf, als je het echt maximeert op 8 weken rondom de 2 maanden, dan zou dat op zich goed moeten gaan. Maar je moet er wel van bewust zijn dat het bepaalde gevolgen met zich kan meebrengen.
Ja. Nou, je moet dus meer gaan nadenken over het feit dat je mensen in het buitenland zitten.
Zeker.
Punt.
Zeker. Ja, vanuit goed werkgeverschap moet je dat wel bijhouden, ja. Dus dat zijn allemaal.
Oké, kun je wat zeggen over de want het is natuurlijk jouw hele, je echte kennis zit hem natuurlijk in het belastingdeel. En dat is ontzettend interessant ook. Alles wordt geregeld. Er zal toch ook iets zijn, zoals we dat ook in de VPB-land hebben, dat er hoe langer hoe meer ponsgewijs afgedragen moet worden. Zie jij het ook in de toekomst misschien, dat op het moment dat iemand inderdaad 2 maanden ergens gaat zitten, dat dan zo'n land zegt van, ja, hartstikke fijn dat je hier bent en geld uitgeeft, maar nu je hier zit en eigenlijk een beetje meedraait, zul je dan ook een beetje moeten, maak je ook gebruik van onze infrastructuur, dus daar moet je ook een beetje aan meebetalen. Zie je voor je dat mensen die op een langdurige wijze ergens zitten, toch op een bepaalde manier belast worden? Niet zozeer dat ze nou ingeschreven moeten zijn voor loonbelasting, maar ze zeggen van, je mag je best 2 maanden met een half werkvisumachtig iets zitten, maar dat kost je €300.
Ja, het is niet uit te sluiten dat gaat gebeuren. We hebben vanuit Nederland gezien een vrij uitgebreid verdragennetwerk. Nou, daar staat in al die verdragen nog de beroemde 183-dagen-regeling. Ja. En daar gaan we het niet inhoudelijk over hebben.
Die heb ik zelfs in een ver verleden nog geleerd.
Ja, dat is wel heel technisch. Ja. Maar het komt er kort op neer dat als je daar niet meer dan 183 dagen zit, dan valt het in principe met de heffing mee, tenzij. Hm. Maar het is niet uit te sluiten dat een keer op de schop gaat. En dat is misschien niet eens een slechte ontwikkeling. Want als je ziet hoeveel discussie erop laait over de toepassing van die regeling. Ja, je kan maar misschien beter zeggen van joh, we zeggen gewoon, ik noem maar wat, 90 dagen of 60 dagen. En alles eronder is leidt tot niks. En alles erboven wel.
Nou,
dat is in ieder geval, schept dat helderheid.
De onvast fee per dag.
Of dat, ja.
Je zou best kunnen bedenken dat je naar de Nederlandse belastingbetaler kijkt, daar gewoon een deelsom onder zet en dan weet je ongeveer wat er per dag binnen moet komen.
Nou ja.
Nou, en afhankelijk van je beroep maak je daar een staffel van en heb je een vaste vergoeding per dag.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, het ligt helemaal open. En het is niet uit te sluiten dat, ja, dat overheden daar steeds meer beweging gaan nemen. Je ziet het ook bij bepaalde landen dat als je daar naartoe gaat op bezoek, dat je een soort entry fee moet gaan betalen.
Ja.
Dat noemen ze dan een sustainability fee. Dat is dan zogenaamde bijdrage voor de... Voor
dat klinkt heel erg als greenwashing-achtig.
Nou, ik kan niet ontkennen dat toen ik dat...
Gewoon een belastingheffing, dus ineens greenwashing.
Ik kwam daar vorig jaar mee in aanmerking. Ja. En ik het eerste wat mij ook dacht van ja, en hoe transparant is dat, waar dat echt naartoe gaat. En is daar informatie over te vinden. En dat zal allemaal wel op een website staan. Dat geloof ik allemaal wel. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter die website?
Ja.
Maar goed, ik wil niet te cynisch.
Nee hoor, dat kunnen we ook niet. Eventjes over dan de betalingen zelf. Hè? Wat ik altijd heel mooi vond van de grotere bedrijven van in het verleden. Die gingen dan bij uitzendingen toch berekenen. Wat heeft iemand nodig als leefgeld?
Klopt.
Zie je ook daar verandering in komen?
Misschien om het iets breder te trekken. Wat we met name hebben gezien de afgelopen jaren is dat bedrijven, zeker met lange termijn uitzendingen, toch heel erg willen weten wat dat nou gaat kosten. Dat noemen wij in de praktijk cost projections. Dat we daarmee werken. En er wordt eigenlijk bedacht wat gaat dit eigenlijk allemaal kosten. Vanuit salaris, vergoedingen, maar ook eventueel belastingen, gevolgen, sociale verzekeringsgevolgen. Historisch gezien zaten daar dan alle toeters en bellen bij. En we merken daarin dat wat, ik noem het even, gerationaliseerd wordt. Dus dat het, er wordt wel wat gestuurd op besparingen, op allerlei extra's die tegenwoordig niet of minder nodig zijn. Dat is wat lastig uit te leggen, maar wat ik daarmee wil zeggen is de wereld is een stuk kleiner geworden. Dus als je bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding kreeg omdat bepaalde zaken die je thuis gewend bent qua levensmiddelen of whatever, dat je die daar dan niet kan krijgen, dat is tegenwoordig niet meer zo. Ja, eigenlijk is overal ter wereld alles wel een keer te verkrijgen.
Dat is inderdaad waar.
Dus het zit een beetje in die hoek dat over het gele linie die compensation packages een beetje worden teruggedrongen.
Oké. Nou, een heleboel veranderingen dus eventueel nog wel mogelijk en ook nog wel in het vooruitschiet.
Nou ja, wat hebben we toch een mooi vak hoor, echt.
Ja. Ja, nou, van alles zeker weten.
Van alles
en
nog wat.
Het is een veranderend landschap dus.
Zeker.
Daar kunnen we het hier wel op vasthouden. Als we dan even teruggaan, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de manier waarop wellicht Amerika zometeen over dit soort dingen gaat nadenken.
Want
die grenzen wel wat verder dichtgooien.
Ja.
Immigratie, sociale zekerheden, er zijn allerlei detacheringsrichtlijnen. Er is een detacheringsrichtlijn die in ieder geval hier helpt.
Ja, zeker.
Data protection, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad.
Maar die is over nagedacht. Maar
die moeten we er ook nog bij nemen.
Ja.
Met andere woorden, als het personeel naar het buitenland gaat, komt er nog wel even wat bij kijken.
Zeker.
Maar het is wel beter voor het personeelslid zelf, want ze krijgen meer ruimte.
Ja, en uiteindelijk voor het bedrijf ook. Als jij, als jij ontzorgd je mensen naar het buitenland kan uitzenden,
ze kunnen ook.
Dan heb je daar al een hoop gewonnen, denk ik.
Ja. Nou, ik denk dat we er nog wel 5 hebben hiervoor. Zometeen.
Dus
gelukkig hebben we die ook, want dit was maar nummer 43. En we zijn toch van plan om naar de 1000 toe te gaan. Dus je hebt nog kans om een keer op terug te komen.
Zeker.
Brian, heel hartelijk dank voor vandaag.
Dank je wel.
Een heel prettig gesprek. Luisteraars. Dit was hem weer. Puls 43. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Luistert u dit via YouTube? Nou, like ons dan. Hè. Dat is wel ontzettend leuk. Maar abonneer ook. Want dat betekent dat we inderdaad zien dat er mensen zijn die het wat frequenter volgen. Heel fijn zou dat zijn. En is het ook voor de luisteraars die het al doen. Spotify, Apple. Dan kun je volgen en beoordelen. En ja, zoals u weet, we hebben het over allerlei soorten onderwerpen. Duurzaamheid, strategie en nu de zuurbelastingen. We zijn er om wat extra informatie te geven. En dat zullen we ook blijven doen. Dankjewel.
Graag gedaan.
En tot de volgende week.
Dankjewel. Doei.